Peter, welkom vandaag. Het is alweer een tijdje geleden dat we dat hebben opgenomen. Ja, wat hebben we weer voor een leuk onderwerp bij de poot? Een onderwerp wat aansprekend is voor veel mensen. Het biedt doorkijkers naar de realiteit van het hier en nu. Het is veelomvattend. Met andere woorden, Peter, wat hebben we ons weer op de hals gehaald? Waar gaan we het over hebben?
Laat ik beginnen met de illustratie waar we allebei nu naar kijken. En dat is een wanddecoratie in het Vaticaans Museum. We kijken naar een afbeelding van Raphaël, daterend uit de jaren 20 van de 16e eeuw. En dit is afkomstig uit de zaal van Constantijn. En het geeft eigenlijk een tafereel weer uit het leven van Constantijn en een heel belangrijk tafereel. Het gaat namelijk over het visioen van Constantijn, wat hij kreeg voorafgaand aan de slag bij de Milvische brug. Wat dat precies inhoudt, daar zullen we het straks over hebben. Maar ik zal hem heel kort even omschrijven. We zien keizer Constantijn in het midden. Hij kijkt verrast naar boven en tussen de donkere wolken verschijnt een lichtend kruis. En niet alleen hij zelf, maar ook zijn manschappen kijken verschrikt naar boven om te zien, ja, wat is dat? En dit gaat nog een belangrijke rol spelen in het verhaal van Constantijn zelf, maar eigenlijk ook een belangrijke rol spelen in het verhaal van Europa. En van het rijk dat hij op dat moment nog niet aanvoert, maar waar hij zelf een hele belangrijke rol gaat spelen.
Juist, met andere woorden, dit is episode 9 van Voor de Vloed. We gaan het hebben over het leven van Constantijn de Grote. Ja, en dat is nogal een onderwerp, Peter. En om het over Constantijn te kunnen hebben, kun je niet om de geschiedenis van Rome heen. Laten we daar even in korte tijd in 7 mijlstappen doorheen gaan om uiteindelijk iets voor de periode van Constantijn uit te komen. Rome wordt gesticht omstreeks 750 voor Christus. Romulus en Remus uiteraard, die stichten een stad op de heuvels van Rome, verdrijven de Etruskische vorst. Dan ontstaat er een republiek. Rome spiegelt zich sindsdien graag ook altijd aan het feit dat het een republiek was althans. Die wordt dan geleid door consuls en dergelijke. De Senaat is op dat moment het belangrijke orgaan van de republiek. En daarna ontstaat er een soort van keizerrijk. Allereerst met Julius Caesar en zijn opvolger Augustus. Dan ontstaat er dus een keizerrijk langs dynastieke lijnen.
Eigenlijk is het vanaf de periode van keizer Augustus tot en met de tijd van Marcus Aurelius, dan hebben we het over ongeveer 180 na Christus, een relatief rustige periode. Een periode dat gekenmerkt is door stabiliteit, ook wel bekend onder de naam Pax Romana. Het Romeinse Rijk wordt groter.
Bereikt ook zijn maximale omvang ergens in de eerste eeuw. En inderdaad, op het gebied van stabiliteit gaat het goed. Er is economische voorspoed, er is, mag ik dat zeggen, relatief goed bestuur.
Ik denk het wel. En blijkbaar werkt dat systeem ook goed, dat principaat. Wat je wel kan zeggen, het rijk wordt groter. En een groot rijk betekent ook grote problemen. Want een groter rijk is ook moeilijker onder controle te krijgen. Dus op een bepaald moment wordt het onrustig aan de grenzen.
In het westen heb je de Germanen die opspelen. De Alemannen bijvoorbeeld. Het Franse woord voor Duitsland, Allemagne, komt daaruit voort. Uit de stam van de Alemannen. En in het oosten wordt er een soort van continu geschermutseld, dan wel outright war gevoerd met de Perzen.
Inderdaad. En daartussenin heb je ook nog onrusten in de regio van de Donau.
Nou, dan krijg je dus een bijzonder onrustige periode waarbij je ook ziet dat dat zijn weerslag heeft op de leiding van het Rijk, in die zin dat keizers elkaar steeds sneller opvolgen. Het worden van keizer eigenlijk ook een soort van gegarandeerd doodvonnis betekent. En dan heb je in de derde eeuw de zogeheten crisis van de derde eeuw, waarbij er in korte tijd een enorme hoeveelheid keizers de revue passeert. Als je het hebt over de officiële lijstjes, dan gaat het over ongeveer 25 keizers. Maar als je de complete lijst van keizers, tegenkeizers, medekeizers, onderkeizers, opperkeizers bij elkaar optelt, dan kom je toch ook al wel richting een kleine 80 keizers in een 100-tal jaren.
En om daar even op aan te vullen, van die 25 keizers waar je het net over had, daarvan stierf er volgens mij maar 1 in bed. En de rest is omgebracht door of een rivaal of door zijn eigen manschappen. Het waren veelal soldatenkeizers. Er was op een bepaald moment toch een soort van systeem dat als er een nieuwe keizer aan de macht kwam, dan moest hij ook zijn manschappen gaan belonen. En dat kostte natuurlijk heel veel geld.
Precies. Dat kun je op verschillende manieren financieren. Hè? Dus je ziet dat het betalen van het leger een steeds grotere post wordt op de begroting van het Rijk. Dat de regio's economisch worden leeggetrokken. En dat ook uiteindelijk keizers zich bezondigen aan het feit dat ze steeds meer zilver uit de denarius proberen te veilen. Wat betekent dat? Je had een denarius, dat was eigenlijk het tientje van het Romeinse systeem. Een zilveren munt die eigenlijk voor de alledaagse transacties onontbeerlijk was. Voor grotere kapitaaltransacties had je gouden munten, sestertien. En dan had je denarii die je gebruikte om je leveranciers te betalen als je groente had gekocht enzovoort. Dus die denarius was bijzonder belangrijk voor het economisch verkeer en die werd steeds minder waard omdat het zilvergehalte per munt steeds kleiner werd met iedere keer dat er een keizer weer aan de macht kwam en weer verse denarii's moest slaan om zijn leger te betalen voor de machtsovername.
Nou, en dit zorgde voor een zogenaamde hyperinflatie. En als ik jou goed begreep, werd er daarna niet alleen nog in geld uitbetaald, maar ook in andere middelen.
Ja, het feit dus dat die denarius per machtswisseling steeds minder waard werd, leidde op een gegeven moment tot een soort van implosie van het monetaire systeem. En daarmee de terugkeer van de ruilhandel. En dat ging zelfs zover dat op een gegeven moment ook legioenen niet in geld werden betaald, maar in goederen. Dus zakken graan, schoenen, mantels en dergelijke. En je kunt je voorstellen dat dat een bijzonder verlammend effect heeft op het economische verkeer.
Goed, deze crisis van de derde eeuw leidde uiteindelijk zelfs tot een soort van opsplitsing van het Romeinse Rijk. We gaan daar nu even niet al te diep op in. Waar we wel wat dieper op ingaan is eigenlijk het antwoord en een soort van oplossing. Want daar was in één keer keizer Diocletianus.
Ja, keizer Diocletianus, dat was een gepokt en gemazeld diplomaat en soldaat. Hij kende het klappen van de zweep, was ook een succesvol militair aanvoerder. Hij had ook zijn machtsbasis niet zozeer in Rome als wel in de provincie. Hij kwam van buiten Rome en die heeft eigenlijk aan die hele roerige tijd van de derde eeuw een soort van punt proberen te draaien door middel van zijn eigen regering. En hij is ook best geruime tijd keizer geweest. Maar ook door tijdens zijn regering allerlei hervormingen in te voeren op militair vlak, maar ook op economisch vlak en ook op het vlak van de opvolging binnen het keizerrijk.
En dat heette volgens mij de zogenaamde tetrarchie. Kun jij daar iets meer over vertellen?
Ja, tetra, hè, dat is Grieks voor vier. Die tetrarchie die Diocletianus op een gegeven moment ingevoerd heeft, was bedoeld ook om zijn eigen administratieve lasten als keizer van een enorm rijk wat beter te verdelen. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij het rijk opdeelde in een oostelijk en een westelijk deel, waarin zowel in het oosten als in het westen een Augustus, oftewel opperkeizer, als wel een Caesar, een uitvoerende keizer, een junior keizer zullen we maar zeggen, de macht kregen. Die verhoudingen waren al dus dat de Augustus benoemde de Caesar in zijn helft van het Rijk en zorgde ook voor stabiliteit en waarborgen van zijn macht door familieleden te plaatsen aan het hof van de andere Augustus.
Als een soort van onderpand.
Inderdaad. En natuurlijk ook een manier voor die familieleden om zich te ontwikkelen en door de administratieve en militaire rangen te gaan van het andere deel van het Rijk en daarmee ook de schijn van het directe nepotisme te vermijden. Dus die konden op eigen kracht ook carrière maken.
We bevinden ons inmiddels op het eind van deze derde eeuw. Als we de naam Diocletianus noemen, moet ik ook denken aan christenvervolging.
Inderdaad, dan hebben we het over 303 na Christus. Diocletianus is de Augustus in het oosten van het Rijk met Galerius als zijn Caesar. Galerius heeft toch wel wat te duchten van een obscure nieuwe secte die er wat vreemde praktijken in ieder geval in zijn ogen op nahield. Waarden aanhing die hij niet zo goed vond passen bij de klassieke Romeinse waarden. Deugdzaamheid en eer en kuisheid. Deze lieden hadden moeite met het vereren van de Romeinse goden.
Niet onbelangrijk.
En daarnaast leidden ze ook een beetje een merkwaardig leven, waarbij gematigdheid en kuisheid hoog in het aanzicht stonden. Oftewel, hij kon daar niet mee uit de voeten, zag dat als een bedreiging voor de traditionele Romeinse waarden en daarmee ook de suprematie van de Romeinse keizers. En heeft vervolgens Diocletianus ook toe weten te bewegen om die secte te gaan vervolgen. Dan hebben we het over de christenen, Peter.
In deze wereld komt ook een jonge man ter wereld. Ergens in de jaren 70 van de derde eeuw. Dus dat is nog wel voorafgaand aan deze christenvervolging waar jij nu over spreekt. Maar hij zal er wel mee geconfronteerd worden. Het is Constantijn. Kun jij iets vertellen over die eerste jaren van zijn leven?
Allereerst belangrijk denk ik om te melden dat de vader van Constantijn, Constantius, dat was geen kleine jongen. Dat was iemand die inderdaad ook gepokt en gemazeld was in het leger. En onder Diocletianus het schopte allereerst tot Caesar van het Westerse Rijk en uiteindelijk ook Augustus van het Westerse Rijk. Constantijn werd geboren in de Donaustreek, waarschijnlijk ergens in wat wij tegenwoordig Servië noemen. Als kind van Constantius en Helena, een vrouw van eenvoudige afkomst. Het is niet eens helemaal duidelijk of zij wel de officiële vrouw van Constantius was op dat moment, dan wel een concubine. Hoe het ook zij, hij werd geboren met min of meer een zilveren lepel in zijn mond. Vader werd belangrijk in het westen van het Romeinse Rijk. Hij heeft ook veldslagen in Gallië gevoerd, Brittannië geprobeerd terug te pakken. En als zodanig klom hij ook op tot de allerhoogste rang binnen het West-Romeinse Rijk.
Maar op dat moment was Constantijn niet bij zijn vader.
Nee, correct. Want in het kader van de machtsverhoudingen en de uitwisseling van gijzelaars als onderpand voor het bewaren van de rust tussen Oost en West, bracht de jonge Constantijn zijn tijd door aan het hof van Diocletianus.
Dat was waarschijnlijk in de omgeving van Nicomedia. Hij heeft daar een militaire en een bestuurlijke opleiding gekregen en werd waarschijnlijk ook aan die kant van het Rijk geconfronteerd met bijvoorbeeld christenvervolging en ook de strijd tegen de Perzen die daar ook hevig werd gevoerd. Op een bepaald moment gaat Constantijn in het jaar 305 richting zijn vader, die zich op dat moment bevindt aan de andere kant van het Rijk, namelijk in Brittannië, en gaat hem daar assisteren bij de veldslagen die daar worden gevoerd. Maar zijn vader zal niet heel lang meer leven. Wat gebeurt er op dat moment?
Constantius, de vader van Constantijn, wordt ziek en sterft uiteindelijk in 306 na Christus. De legioenen van Constantius hadden hem op een hoog voetstuk staan en besluiten daarop vrijwel onmiddellijk om Constantijn, als zoon van Constantius, tot Augustus uit te roepen. Daar hadden de legioenen het recht niet toe, maar het komt wel voort uit een geschiedenis uit een voorbije eeuw waarin dit schering en inslag was. Als je de steun had van voldoende legioenen, werd je Augustus.
Ik wou net zeggen, dit staat niet op zichzelf.
Uiteraard niet. We weten niet precies hoe Constantijn hier zelf tegenaan keek. Wel dat hij de macht in die zin aanvaarde en probeerde om zijn positie binnen de tetrarchie verder te cementen. Dat gaat niet geheel volgens plan, want hij wordt weliswaar erkend, maar niet als Augustus. Want er was nog een Caesar onder zijn vader die het recht had om Augustus te worden.
Ja, en dit is nogal een ingewikkeld verhaal, want de verschillende verhoudingen binnen die tetrarchie, dat vergt hogere wiskunde om dat in deze jaren bij te houden. Maar lang verhaal kort, toch weet Constantijn daar in die regio aan de westkant van het Romeinse Rijk een bepaalde machtsbasis op te bouwen.
Precies, hij wordt in ieder geval erkend als medekeizer, als Caesar. Vervolgens doet zich het feit voor dat er een andere persoon ook naar de macht dingt, namelijk Maxentius, zoon van een voormalige Augustus, Maximinius.
Hou je het nog bij?
Precies. Deze persoon weet zich een machtsbasis te verwerven in het hartland van de Romeinse staat, namelijk in Rome en omgeving.
Op dat moment is de situatie binnen de tetrarchie niet heel vredelievend. Volgens mij hebben al andere keizers van de oostkant van het Romeinse Rijk geprobeerd Maxentius aan te vallen of Rome te veroveren. Dat is niet gelukt. En op een bepaald moment gaat Constantijn een poging wagen.
En dan zijn we aanbeland bij het verhaal achter het plaatje wat we voor vandaag hebben uitgekozen. De slag bij de Milvische brug, 312 na Christus. Peter, kun je ons een beetje inleiden in wat er gebeurt aan de vooravond van die slag?
Er gaan meerdere verhalen de ronde wat er in die periode voorafgaand aan die slag is gebeurd. En dan heb ik het specifiek over het beroemde visioen van Constantijn. Er zijn verschillende bronnen waarnaar verwezen wordt als we dat verhaal willen hertellen. De bekendste daarvan komt uit het zogenaamde Leven van Constantijn. Dat is geschreven door ene Eusebius en die heeft dat geautoriseerd beschreven. Dat wil zeggen, Constantijn wist waarschijnlijk precies wat Eusebius zou gaan schrijven.
Hij heeft hem misschien ook wel her en der wat ingefluisterd.
En misschien wel dingen aangezet. Het is ook geschreven na het overlijden van Constantijn, dus na 3 37 na Christus. En eigenlijk gaan er verschillende verhalen de ronde over wat er precies is gebeurd en waar dat visioen uit heeft bestaan. Het bekendste verhaal is eigenlijk dat Constantijn aan het marcheren was met zijn leger. Op een bepaald moment keek hij naar de zon en hij zag daar een kruis van licht. Daarnaast las hij de woorden in hoc signo vinces, namelijk in dit teken zult u overwinnen. Wat hij vervolgens met dat teken heeft gedaan, nou, daar zijn ook verschillende versies van. Eusebius zelf geeft aan dat hij dat teken op een zogenaamd labarum heeft geplaatst. En een labarum, dat was een soort van lans of een militaire standaard.
Een banier, hè? Een soort van... Ja.
Dat klopt, een banier die gebruikt werd in de strijd. Maar dit is versie 1. Je hebt daarnaast ook nog een andere bron, namelijk de bron van Lactantius. Die heeft een verhaal geschreven over de dood van de vervolgers. En die vindt net even een andere variant. Die geeft aan dat Constantijn in de nacht voorafgaand aan de slag bij de Milvische brug, waar we zo iets meer over gaan vertellen, een droom kreeg en de opdracht kreeg om het hemelse teken op de schilden van zijn soldaten te tekenen. Dus er zou een hemels teken zijn geweest en hij moest dat teken op de schilden plaatsen en dat zou hem helpen om als overwinnaar uit de strijd te komen. En daar werd gesproken over een zogenaamde staurogram. En dan hebben we het over een kruisvorm. Een Latijns kruis, dus een rechtopstaand kruis dat aan de bovenkant een P vormt.
En dat heeft dan weer allerlei betekenissen en connotaties waar we niet in detail op zullen ingaan. Maar dat lijkt al heel erg op een giro-teken wat overeind is gezet. Hè? Ja. Dus giro, dat zijn de initialen van Christus. Christus, giro, istos. Dat wordt dan in de vorm van een Latijns kruis met een omgebogen punt aan de bovenkant weergegeven. Kan ook duiden op de afkorting Christus Rex in het Latijn. Net iets anders, maar aan de andere kant wel van dezelfde strekking. Namelijk Christus de koning van de koningen laat je overwinnen.
Om het nog wat ingewikkelder te maken, Lactantius heeft het niet over een giro-symbool. Dat is weer Eusebius, waar ik het net over had. En dat giroteken werd gebruikt in de strijd tegen keizer Licinius in een andere context. Er is eigenlijk een soort van mythe gecreëerd of een nieuw verhaal gecreëerd waarin veel van deze elementen door elkaar heen worden gebruikt.
Ja, dan gaan we nog even voorbij aan het feit dat er nog een ander incident zich heeft plaatsgevonden in dezelfde sfeer. Hè? Maar dan een aantal jaren eerder, in 310 na Christus, naar verluid zou Constantijn ook een verschijning hebben gehad of een visioen. Waarbij in dit geval niet de christelijke god de hoofdrol opeiste, maar de Sol Invictus, oftewel een uiting van een Apollo-cultus waar Constantijn destijds zich ook bij aangesloten had.
Dat klopt. En daarin werd gesproken over zogenaamde lauwerkransen die hij zou hebben ontvangen. Daar wordt weer over een geheel nieuw symbool gesproken.
Ja, maar wel inderdaad dat het duidt op voorspoed en op het halen van overwinningen. Hoe het ook zij, het is wel duidelijk dat de geschiedschrijving in deze periode historisch gezien niet altijd even betrouwbaar is en zeker gekleurd ook. Hè. Lactantius is een contemporaire bron, Eusebius ook min of meer. Het interessante feit doet zich ook nog wel voor dat ook Eusebius een eerder werk heeft geschreven waarin eigenlijk deze hele episode veel minder duidelijk aan bod komt, hè Peter?
Dat klopt, dat was een zogenaamde kerkgeschiedenis waarin hij wel spreekt over dat Constantijn geholpen is door een god, maar het hele visioen komt daar niet aan bod. Hoe komt het dan dat hij dat visioen niet noemt? Misschien wist hij het nog niet, want Eusebius zat aan de oostkant van het Romeinse Rijk en dit verhaal vindt plaats in de contraien van Rome. Aan de andere kant, mensen brengen daar andere argumenten tegen in, dat het was wel zo'n belangrijk en groot verhaal, dan had hij dat binnen 3 jaar toch wel een keer moeten horen. Dus hoe zit dat nou? Oftewel, er zijn best wel veel vraagtekens die hier omheen hangen. En het geeft ook aan hoe grillig soms geschiedschrijving is. Je vindt 1 nieuwe bron en dat kan heel veel impact hebben op hoe een verhaal vorm krijgt in de eeuwen daarna.
Hoe het ook zij, het is duidelijk dat het giro-teken korte tijd na de gebeurtenissen rondom de slag op de Milvische brug het belangrijke symbool wordt wat Constantijn letterlijk meeneemt in de strijd.
En dat legt hem geen windeieren, want hij zal uiteindelijk die strijd ook winnen. Maxentius verlaat de stad om ten strijde te gaan richting Constantijn. Hij wil hem gaan bevechten en doet dat in de buurt van de Tiber. Vreemd genoeg valt hij hem aan met de Tiber in zijn rug. Ja, en dat loopt voor Maxentius niet goed af, want hij wordt namelijk verslagen door Constantijn.
Juist. Daar zat een tactisch plan van Maxentius achter, waarbij onder meer het de bedoeling was om, als het tegen zou zitten, dan wel als onderdeel van een tactische terugtrekking zouden ze de brug kunnen vernietigen, waarmee Constantijn eigenlijk tussen de stad en de Tiber gevangen zou komen te zitten en daarmee beter te bevechten zou zijn. Wat zich dus uiteindelijk voordoet is dat Maxentius de Tiber oversteekt over de Milvische brug, in een redelijk open vlakte de strijd aangaat met Constantijn en zijn legers. Weliswaar heeft Constantijn niet de overhand qua hoeveelheden manschappen. Dat overwicht dat is in Maxentius kamp te vinden. Maar de manschappen van Constantijn zijn wel strijdgehardend. Komen uit het westelijke deel van het Rijk, uit de grensregio's. Hebben met Constantijn gevochten in het verleden. En zijn dus geharde krijgers. En die maken korte metten van het leger van Maxentius. En Maxentius wordt verrast door de snelle acties van het leger van Constantijn. En komt uiteindelijk in de rivier de Tiber terecht en verdrinkt.
Een andere theorie voor het feit dat Maxentius toch de stad heeft verlaten. Er wordt gedacht dat hij misschien toch niet meer zoveel draagvlak had in de stad zelf. En als je de stad Rome tegen je hebt, dan heb je als keizer daar ook niet meer zo heel veel te zoeken. Dat zal later ook nog wel blijken als we wat verder ingaan op het leven van Constantijn zelf.
Maar hij was dan in zekere zin bang voor een soort van vijfde kolonne in de rug.
Inderdaad. We gaan hier ook wat uitgebreider op in op deze slag, want ergens is dit ook het keerpunt in het leven van Constantijn en misschien ook wel in de situatie van het Romeinse Rijk en in nog breder opzicht
de geschiedenis van Europa.
De geschiedenis van Europa. En waarom dat zo is, is dat na deze slag er heel veel gaat veranderen voor christenen.
Juist. Steeds duidelijker wordt het dat Constantijn de grote man van het Westen is. En nou doet zich het feit voor dat Galerius, die samen met Diocletianus een van de aanstichters van de christelijke vervolgingen was, in het jaar 311, vlak voor zijn sterven ook, die vervolgingen weer heeft teruggedraaid met het edict van Nicomedia.
In 311 wordt Galerius ziek en er wordt gezegd dat hij ook wroeging krijgt. Nou, misschien wordt hij wel ziek omdat hij ook al die christenen vervolgd heeft. Er wordt ook gezegd dat in die context er dus ook dat edict wordt uitgevaardigd, waarin er een einde wordt gemaakt aan die christenvervolging. Hij sterft zelf kort daarna en een van de keizers die hem zal opvolgen is Licinius.
Dan lijkt een krachtig bondgenootschap van Constantijn en Licinius in de maak. In 313 wordt dat ook bezegeld en wordt Licinius de zwager van Constantijn door middel van het huwen van zijn halfzus.
En in dat jaar vindt nog iets anders belangrijks plaats, namelijk het zogenaamde Edict van Milaan.
Vertel, Peter.
Ja, het rare van het Edict van Milaan is dat het eigenlijk geen edict is, dat het eigenlijk ook niet in Milaan plaatsvond. En nou, om het nog even ingewikkelder te maken, dat het ook niet eens ging om het einde van christenvervolging, wat vaak wel wordt verteld over het edict.
Want dat was een paar jaar geleden al door Galerius geannuleerd.
Dat klopt. Eigenlijk was het een soort van bevestiging. Het was een brief gericht aan het oosten. Het was een brief gericht aan de oostelijke kant van het Romeinse Rijk, waarin inderdaad het einde van de christenvervolging werd bevestigd in de vorm van geloofsvrijheid. Dat werd eigenlijk uitgevaardigd. En er werd ook gezegd dat goederen en spullen die waren afgenomen van christenen, die moesten worden teruggegeven.
Dus het gaat eigenlijk meer over het restitueren van wat er tijdens de vervolgingen is afgenomen.
Dat klopt. En het was ook een brief van Licinius aan het oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk, wat mede is ondertekend door Constantijn. Dus het is niet afkomstig van Constantijn of van Constantijn. Hij heeft het mede ondertekend.
Door deze gezamenlijke actie wordt wel duidelijk dat op dat moment Licinius en Constantijn bondgenoten en vrienden van elkaar zijn.
Zij zijn ook de twee keizers die op dat moment de dienst uitmaken.
Juist, de Augustussen.
En dus blijkbaar ook het belangrijk vinden dat er geloofsvrijheid is, dat de rol en de positie van christenen weer hersteld worden.
Alles koek in ei zou je zeggen, maar niets is minder waar. Onderwijl vindt er toch een soort van stoelendans om de macht plaats, waarbij er links en rechts wat kleine prikstootjes worden uitgedeeld. Constantijn schuift zijn hoofdkwartier steeds verder op naar het oosten. En dat zijn natuurlijk provocaties waar Licinius weer op moet reageren. Met andere woorden, die verhouding die verslechtert per jaar.
Wat daar precies aan ten grondslag ligt, is niet helemaal duidelijk. Inderdaad, wat jij zei, soms is het een provocatie van het overgaan van een grens. Wat in die tijd vaak betekende van, hey, jij komt in mijn gebied en dat kan weer een reactie veroorzaken. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat Licinius toch iets minder voor christenen was dan Constantijn dat zou willen. En dat Constantijn daarop reageerde en daarom ook het grondgebied van Licinius betrad. Maar de precieze reden is niet helemaal duidelijk.
Enfin, op een gegeven moment zijn de rapen gaar en vindt er gewoon een openlijke confrontatie plaats. Of eigenlijk een serie van confrontaties.
Uit die serie van confrontaties komt uiteindelijk wederom Constantijn als overwinnaar uit de bus.
Ja, en legt Licinius uiteindelijk ook het loodje.
Ja, en zo hebben we alleen heerser Constantijn die overblijft na een best wel lange periode van strijd tussen meerdere potentiële keizers. En betekent dit ook het einde van de tetrarchie en de start van de alleenheerschappij van keizer Constantijn?
Ja, dat doet hij ook met verven. Het was natuurlijk een bekwaam militair, ook gepokt en gemazeld in de ambtelijke handelingen van het Rijk. Maar hij weet de cohesie van het Rijk te versterken. Dat doet hij op meerdere vlakken, ook onder meer door bestuurlijke hervormingen, maar ook economische hervormingen. We roepen nog even in herinnering dat een devaluatie en eigenlijk een enorme economische implosie plaats had gevonden. Constantijn weet dat te bestrijden door het invoeren van een nieuwe gouden munt, de solidus. En hij bouwt letterlijk ook aan het Rijk door middel van infrastructuur, investeringen en niet onbelangrijk ook door het bevorderen van het bouwen van kerken.
Ja, en ook niet de eerste, de beste kerken. De voorganger van de huidige Sint-Pietersbasiliek heeft hij gevestigd op het graf van Petrus. Dat heeft hij ook gedaan op het graf van Paulus, de Sint-Paulus buiten de muren bij Rome. De Lateraanse basiliek, de San Giovanni in Laterano, heeft hij gebouwd toentertijd. En in het Heilige Land was hij verantwoordelijk voor de bouw van de kerk van het Heilige Graf en de geboortekerk.
Daarnaast vestigt Constantijn ook een compleet nieuw bestuurlijk centrum in het westen van Turkije, namelijk Constantinopel. Ja. Alhoewel het niet zo is dat hij die naam zelf bedacht heeft.
Nou, het is zelfs de vraag of die naam ten tijde van zijn eigen leven al werd gebezigd. Het werd toentertijd vooral als Nova Roma beschouwd, het nieuwe Rome. Het werd hem in Rome zelf ook een beetje te heet onder de voeten, omdat het was daar ook onrustig. En wat ik net ook al zei, als Rome tegen je is, dan is het als keizer best lastig om te opereren. En hij vond het ook belangrijk dat hij wat centraler in het Romeinse Rijk kon wonen. Het was ook onrustig aan de oostkant van het Rijk. Dus dan was hij ook dichter bij bijvoorbeeld de grens richting de Perzen.
Ja, en het geeft ook wel weer aan waar het zwaartepunt van het Romeinse Rijk destijds lag. Hè? Dus niet in het westen, meer in het oosten. Er was meer handelsverkeer aan die kant van het Rijk. Inderdaad, de machtspositie. Het was belangrijk dat de keizer zich daar vestigde, ook om tegenwicht te bieden aan de dreiging van de Perzen.
Hij maakte het heel aantrekkelijk voor handelaars, maar ook voor senatoren, voor mensen die van belang waren om naar die stad toe te gaan. Door middel van privileges, misschien ook wel financiële tegoeden. Dus in best wel korte tijd werd dat een belangrijke plaats.
Nou, daarnaast, op het gebied van economische hervormingen, we hebben het al gehad over de invoering van een nieuwe gouden munt. Maar hij voerde ook een heel nieuw belastingstelsel in, waarbij belasting eigenlijk werd geheven op basis van grondbezit en het aantal mensen wat erop werkte. En daarmee werd het ook een soort van verplichting om te blijven bij het beroep wat je had. En maakt hij dus het beroep wat mensen vormden een soort van erfelijke plicht om dat over te nemen van je voorouders.
En dat had ook tot resultaat dat veel mensen in de regio bleven waar ze op dat moment woonden.
Je werd soort van duurzaam verbonden aan het land waar je woonde, aan het werk wat je daarop deed en aan de persoon die over jou en jouw werk belasting afdroeg. En dan zie je de contouren van eigenlijk het middeleeuwse feodale stelsel ontstaan, waarbij een landheer eigenlijk bijna onbeperkte zeggenschap heeft over de mensen die zich op zijn gebied bevinden, de horigen.
Zo heeft dus ook Constantijn al in die periode invloed gehad op wat we hebben leren kennen als het middeleeuwse systeem. Zijn impact is wat dat betreft niet alleen op religieus vlak merkbaar, maar zien we hier ook op maatschappelijk en economisch vlak.
En dan, niet onbelangrijk, begint hij ook een steeds belangrijke rol te spelen in de christelijke kerk.
Ja, en dat is natuurlijk best wel merkwaardig. Hè? De kerk heeft in een kort tijdsbestek een hele grote verandering ondergaan. We hebben het net gehad over de vervolgingen onder Diocletianus. En enkele decennia later hebben ze een keizer die hun in één keer goedgezind is. De christelijke elite of christelijke geestelijke krijgen bepaalde privileges, belastingvoordelen. Er worden kerken gebouwd. Er lijkt een compleet andere wereld om hen heen te ontstaan.
Het christendom wint ook aan belang en aan invloed in het Romeinse Rijk en wordt salonfee.
Nou, en Constantijn op zijn beurt haakt daar weer op in en heeft dus meer feeling met wat er gaande is binnen de kerk. En één casus die daar extra opvallend is, is de casus van het arianisme.
De kerk zou de kerk niet zijn als er toch niet sprake was van dreigende scheuringen. Het voert misschien wat ver om alle theologische details hiervan te bespreken, maar het komt er grofweg op neer dat Arius, een presbyter uit Alexandrië, de leer aanhing dat Jezus geen God was, of in ieder geval van minder goddelijk gehalte dan God de Vader, want hij kwam uit God de Vader voort. Nou, dat is tegen het zere been van de orthodoxe christenen in het oostelijk deel van het Rijk. Dus daar wordt hevig over gedebatteerd.
En dat is aanleiding voor Constantijn om een zogenaamd concilie bijeen te roepen. Er komen meer dan 300 bisschoppen bij elkaar om over dit punt te debatteren.
Belangrijk is dan om je te realiseren dat dit nogal een onderneming was. Hè? Ze kwamen uit alle delen van het Rijk. Constantijn riep ze samen, was de gastheer en betaalde reis en verblijf. Oftewel, hij stelde zich toch ook wel een beetje op als de grote organisator van het geheel.
Nou, niet alleen dat. Dit concilie wat in Nicea plaatsvond, hij zette dat zelf ook voor. En hij probeerde daar ook inhoudelijk een bijdrage aan te leveren, terwijl hij daar natuurlijk niet voor was opgeleid. Dus dat maakte het wel extra bijzonder.
Ook daar zie je dus eigenlijk wel wat contouren van hoe hij zijn macht uitoefende en wat zijn machtsbasis ook was. Die verbinding van de wereldlijke macht, van de vorst die middels een goddelijk visioen door God zelf is aangesteld als vorst over de wereldzaken, dat hij zich ook opstelt als facilitator, beschermer, organisator en misschien ook wel co-hoofd van de kerk.
En ook hier zien we al een voorafschaduwing van hoe dat straks in de middeleeuwen nog veel meer aan de orde zal zijn, waarin de vorst zich inderdaad als door God gekozen beschouwt en zich ook gevraagd of ongevraagd bemoeit met kerkelijke zaken.
Enfin, als belangrijkste uitkomst van het concilie van Nicea komt eigenlijk de eerste volledige structurele dogmatiek van de christelijke kerk voort in het credo van Nicea. En in het kort wordt daarin uiteengezet wat de kern is van de christelijke leer. En daarbij wordt ook in een duidelijke formulering afstand genomen van Arius en zijn leer. Namelijk doordat in de geloofsbelijdenis wordt vastgelegd dat God de Vader en de Zoon van dezelfde substantie zijn. Dus God is God. Daar komt het in wezen op neer. En dat is eigenlijk ook wel weer merkwaardig, want in principe leek tot dan toe Constantijn meer op de hand van de Arianen. Of in ieder geval beïnvloed door de Arianen.
Misschien was Constantijn in deze ook een pragmaticus en zag hij welke kant de wind opwaaide. En was het ook in zijn belang om daarin mee te gaan? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het arianisme daarna niet was uitgestorven en dat dat zeker nog welig tierde in de decennia en ook wel in de eeuwen daarna. En het is sowieso wel interessant om te kijken hoe het theologisch en religieus eraan toe was op dat moment in het Rijk. Constantijn was sowieso niet iemand van de harde knip. Het heidendom was niet in één keer verboden bijvoorbeeld. Ook dat ging echt nog wel een tijdje door. Pas einde vierde eeuw, ten tijde van keizer Theodosius, is er wel een verbod uitgevaardigd op heidense praktijken. Toen is ook het vuur van de tempel van Vesta gedoofd. Een mooi symbolisch beeld. Maar ten tijde van Constantijn
brandde dat dan gewoon.
Kon dat toch echt naast elkaar bestaan.
Ik denk dat hij ook pragmatisch genoeg was om in te zien dat het christelijk geloof weliswaar aan invloed aan het winnen was, maar nog niet dominant was in het hele Rijk. Ik meen me te herinneren dat in het gehele Rijk dat ongeveer 10% van de populatie op dat moment christen was. Oftewel, hij moest ook rekening houden met een grote verscheidenheid aan religieuze opvattingen en uitingen.
Inmiddels wordt hij zelf ook een stuk ouder en we gaan ook richting het einde van het leven van Constantijn. Eén punt moet zeker nog even worden genoemd, namelijk Constantijn was ook geen lievertje. En dat komt onder meer tot uiting in hoe hij omging met sommige familieleden.
Van je familie moet je het maar hebben. Constantijn, ja, als je hem zou moeten karakteriseren, Peter, als ik naar hem kijk, dan zie ik in de eerste plaats een krijgsheer. Iemand die populair was bij zijn manschappen. Grote man, zag er goed uit volgens de beschrijvingen. Was ook gepokt en gemazeld in het machtsspel. Als je kijkt hoe hij vanuit een relatieve juniorpositie uiteindelijk de macht grijpt en het delen van de macht schrapt uit het constitutioneel bestel, dan kijk je toch naar een man die het machtsspel bedreven wist te spelen en ook niet vies was van het uit de weg ruimen van zijn tegenstanders. Dat begint inderdaad al bij de tegenstanders in de tetrarchie. Hij maakt letterlijk korte metten met zijn tegenstanders. Maxentius moet het loodje leggen. Licinius moet uiteindelijk het loodje leggen. En rondom die families van die andere vorsten in de tetrarchie vinden ook de nodige slagpartijen plaats. Daarnaast gaat het ook verder in zijn eigen familie, want zijn eerste zoon, Crispus, wordt uiteindelijk omgebracht samen met zijn vrouw. Daarnaast in de bredere familie wordt er ook nog het een en ander gemoord. Al met al met als doel om een drietal zonen van Constantijn goed stevig in het zadel te helpen.
Crispus wordt op een bepaald moment vermoord door Constantijn. Er is een theorie dat Crispus misschien een affaire had met de vrouw van Constantijn, Fausta. En dat dat de aanleiding is geweest om beide om te brengen. Een andere theorie is dat het te maken heeft met de opvolging. Na de dood van Constantijn zou het rijk worden verdeeld onder zijn drie zoons. Namelijk Constantinus II, Constantius II en Constans. Heel origineel waren deze namen niet, zoals je hoort. En dat het ombrengen van Crispus hier iets mee te maken had. Dat er bepaalde zonen naar voren moesten worden geschoven. En dat de boel ook niet ingewikkelder moest worden dan het al was.
Kan het ook zijn, Peter, dat het komt omdat Crispus wellicht uit het eerste huwelijk van Constantijn is voortgekomen. Waarna hij uiteindelijk een huwelijk sloot wat politiek binnen de tetrarchie beter lag. En de zonen die uit dat huwelijk voortkwamen, die je net opnoemde, die krijgen dan uiteindelijk de macht overgeërfd. Misschien ook om ze een wat bredere, legitieme opvolgingsbasis te geven, omdat ze uiteindelijk ook uit dat hele tetrarchie gebeuren voortkomen.
Dit is natuurlijk een zeer geopolitiek argument wat je nu aandraagt. Wat ook interessant is, is dat volgens mij Eusebius beschrijft in het leven van Constantijn dat Constantijn wel spijt had van hetgene wat hij had gedaan, van het ombrengen van zijn eigen familieleden. Om daarmee ook aan te tonen dat het christelijke leven of de christelijke levensstijl of een christelijk zondebesef wel degelijk aanwezig was bij Constantijn.
Constantijn had zich overigens tot zijn sterfbed niet laten dopen. Hè? Dat vind ik ook veelzeggend. En dat past volgens mij ook wel een beetje in de opvattingen van die tijd, dat als je je dan liet dopen op een gegeven moment, alles wat er voor die tijd gebeurde, dat onder die doop viel en dus vergeven was. En dat leidde er nog wel eens toe dat mensen dat dopen nog wel eens een beetje uitstelden, om daarmee nog wat meer de ruimte te krijgen om nog wat dingen te doen die wat minder vrij waren.
Dat klopt. In 337 werd Constantijn op een bepaald moment ziek. Ze waren toen ook in de buurt van Nicomedia en ergens in een voorstadje zag Constantijn het einde naderen. Dat voelde hij en heeft toen een andere Eusebius gevraagd om hem daar te dopen. En de reden om dat zo laat te doen, dat zou inderdaad te maken kunnen hebben met het feit dat alles wat hij daarvoor heeft gedaan, daarmee ook werd schoongespoeld.
En daarmee komt het leven van Constantijn ten einde en begint zijn erfenis.
Inderdaad. Laten we kijken, wat heeft hij nagelaten? Ik denk dat we dat op verschillende punten kunnen bekijken, op zowel religieus, maar ook op cultureel en politiek vlak.
Ik denk dat als je kijkt naar hoe het Romeinse Rijk eraan toe was voordat Constantijn in beeld kwam, en als je kijkt naar hoe het eraan toe was ten tijde van zijn overlijden, dan kijk je naar een behoorlijk verschillend plaatje. Allereerst de organisatie. Diocletianus was begonnen als alleenheerser, heeft in wezen de tetrarchie in leven geroepen om meer stabiliteit in de opvolging en minder chaos voor het Rijk te borgen. Daar is weinig van terechtgekomen. Integendeel, die tetrarchie die heeft elkaar behoorlijk de tent uitgevochten, zelfs al tijdens het leven van Diocletianus. Dus dat is uiteindelijk, denk ik, een belangrijk punt. Constantijn vestigt weer een duidelijke, stevige machtsbasis voor een alleenheerser. En dat doet hij met in zijn achterhoofd ook duidelijk, denk ik, het edict van Milaan, wat religieuze vrijheid met zich meebrengt en restitutie. Dus Constantijn gaat mee met de veranderende religieuze opvattingen, neemt afstand, eerst geleidelijk en uiteindelijk steeds duidelijker, van het Romeinse keizerschap onder auspiciën van de Romeinse goden. Dus neemt op een gegeven moment niet meer deel aan de godenrites die Romeinse keizers uitvoerden en bevorderde op allerlei manieren het christelijk geloof en ook letterlijk de bouw van de kerk.
En hij had daarmee natuurlijk ook impact op hoe de maatschappij vorm kreeg in de vele eeuwen daarna. De kerk wordt als het ware een morele pijler van het Rijk. Er komt een verwevenheid tussen de wereldlijke macht en de kerkelijke macht. Je hebt het al over de privileges die de kerk krijgt of die werkers in de kerk krijgen. In het Oost-Romeinse Rijk is dat in latere eeuwen nog veel sterker dan in het Westen. Dus op religieus gebied is de impact zeer groot.
En dat is eigenlijk een impact die je tot op de dag van vandaag nog ziet. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt de verwevenheid tussen de machtsbasis van Poetin in Rusland en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dat zijn twee handen op één buik. En die twee hebben elkaar nodig om elkaar te legitimeren en hun macht te bestendigen.
Maar ook in het Westen had je het Heilige Roomse Rijk, dat volgens mij zelfs tot in de 19e eeuw nog heeft bestaan.
Weliswaar steeds meer afbrokkelend, maar dan toch. De invloed van Constantijn reikt dus letterlijk 17 eeuwen ver. En ook breder in hoe de maatschappij is ingericht, zie je dus dat uiteindelijk door het belastingstelsel en de erfelijke beroepsplicht die Constantijn heeft ingeregeld, zie je dus eigenlijk de contouren van de middeleeuwse maatschappij ontstaan met het feodalisme, met lijfeigenschap en horigheid en inderdaad ook de machtsbasis van de adel en de geestelijkheid die met elkaar verweven raken. En uiteindelijk speelt dat bijvoorbeeld ook in de Franse Revolutie weer een hele duidelijke rol.
Ja. Nou, laten we ook kijken naar de culturele impact. We hebben het net al gehad over het ontstaan van een nieuwe hoofdstad, Nova Roma, het latere Constantinopel. Maar ook op andere vlakken had hij een zogenaamde bouwwoede. Hij heeft veel grote kerken gebouwd. Ja. Misschien is dat ook wel een voorafschaduwing voor de grote kathedralen van de middeleeuwen. Dat de belangrijkste gebouwen van een stad of gemeenschap toch vaak de kerk was. Of juist, het kerkgebouw.
Ja, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat hij impact heeft gehad op de wereldlijke bouwwerken. Je hebt in Trier bijvoorbeeld nog de Basilica van Constantijn. Dat was gewoon eigenlijk een koningszaal. En Trier was destijds ook een belangrijke vorstplaats waar keizers ook geregeld neerstreken met hun hof.
Als we dit nou eens even samenvegen en we kijken naar de hedendaagse relevantie en we proberen misschien ook even een andere vraag te beantwoorden. Die droom van Constantijn, waar we het in de eerste helft over hebben gehad. Hoe groot was nou die impact op de wereld van vandaag? Maken we die soms te groot of is die niet te onderschatten, die impact van dat visioen waar we het net over hadden?
Ik denk dat je het huidige Europa als overwegend christelijk continent niet je zou kunnen voorstellen zonder Constantijn als persoon. Als Constantijn die de maatschappelijke verandering, namelijk dat het christendom met name in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk aan invloed won, heeft weten te katalyseren en ook legitimiteit heeft verstrekt door als keizer de religieuze vrijheid te promoten en daarnaast ook middels allerlei privileges en ook middels het organiseren van de kerk, wat met het concilie van Nicea is gebeurd, een hele stevige basis heeft gelegd om het christendom als cultuurdrager en als machtsfactor en cultuurfactor van belang te laten groeien.
En maakt het dan nog uit dat Constantijn iemand was waar tegenwoordig ook nog wel eens over wordt getwijfeld of hij überhaupt wel echt christen was? Was het meer een pragmaticus? Was zijn hart daadwerkelijk veranderd?
Ja, dat vind ik een boeiende vraag, Peter. Ook omdat je inderdaad in het leven van de goede man ook wel het nodige ziet gebeuren waarvan je denkt van nou, heel christelijk vind ik het niet. Iemand die op een Machiavelliaanse manier het spel om de macht speelde en dat ook succesvol deed. Hè? Dus het was ook iemand die daarmee uit de voeten kon en ook in die zin niet al te veel scrupules had. Misschien achteraf spijt, maar wel ook weinig scrupules op voorhand.
Ik moet ook wel denken aan een bijbelsfiguur als David, die natuurlijk ook de nodige zondes op zijn geweten heeft, maar wel tegelijkertijd psalmen kon schrijven en zeer gelovig was.
Inderdaad, die parallel is best te trekken, dat Constantijn de David van het post-Christus tijdperk is. Dat laat dus onverlet dat het ook gewoon een staatsman was en iemand die ook de macht wilde verzekeren voor zijn nageslacht enzovoort. Maar dat gezegd hebben, denk ik dat we inderdaad wel een wat completer beeld hebben gekregen van de man en zijn invloed. En het feit dat in de 21ste eeuw een aantal van zijn soort van fundamentele instituten voortleven, ook in de Oosters-Orthodoxe kerken en de verwevenheid tussen kerk en staat in bepaalde Oost-Europese landen. Ik denk dat je daarmee zijn invloed niet kan onderschatten.
Ik denk dat je gelijk hebt en misschien ook des te meer reden om, mocht je een keer de kans hebben om naar het Vaticaans Museum te gaan, om ook zeker de Hal van Constantijn te bezoeken en daar de mooie fresco's van Raphaël te bewonderen, waarin meerdere taferelen van zijn leven zeer mooi zijn uitgebeeld.
En met deze toeristische tip sluiten we graag af.
Tot de volgende keer.